Thank you. Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger vanmiddag is dominee W. van Spijker uit Hilversum. Voorganger is dominee W. van Spijker uit Hilversum. Is eerst welkom in de mededelingen. Vervolgens zingen we gezang 437. Gezang 437. Stil gebed, votum en groet worden uitgesproken. Daarna zingen we psalm 130. Psalm 130. Vervolgens gebed. Schriftlezing is uit Romeinen 1, vers 1 tot 17. Schriftlezing uit Romeinen 1, 1 tot 17. Vervolgens zingen we gezang 402, de versen 1, 2, 3 en 4. Gezang 402, de versen 1, 2, 3 en 4. Kinderen naar de zonderschool, dan wordt de collecte gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Dan vindt de verkondiging plaats. Na de verkondiging zingen we psalm 89 vers 7 en 8. Psalm 89 vers 7 en 8. Dankgebed en voorbeden worden dan gedaan. Daarna zingen we gezang 90 vers 1. Gezang 90 vers 1. Geloofsbelijdenis. En dan zingen we gezang 90 vers 3 en 11. Dus gezang 90 vers 3 en 11. En tot slot wordt de zegen uitgesproken. Wij wensen nu een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, zij die verbonden zijn via internet, alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Van der Spijker, hij is vanmiddag uw voorganger. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 437 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Wij verheffen onze harten tot God in een ogenblik van persoonlijk gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, genade voor u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de vorsten van de aarde. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 130. Laten wij bidden bij de opening van de schriften. Trouwe en barmhartige God, wij danken u dat wij vandaag opnieuw samen mogen zijn in uw huis. Dat we u mogen ontmoeten bij uw woord. Dat u naar ons toe wilt komen, zoals u elke dag ons leven omringt met uw liefde en genade. Zo komt u ook nu weer naar ons toe met uw woord van liefde en genade. En wij bidden dat u door uw Heilige Geest wilt geven dat ons hart open zal zijn voor dat woord. U kent ons, u weet wat in ons leeft. U weet hoe we hier gekomen zijn, met wat voor gedachtes. Maar nu we hier zijn, bidden wij, spreek ons aan. Uit die oude woorden van de schriften, die we aangereikt hebben gekregen, ook in de lijn van de geschiedenis van onze, van de kerk in deze wereld. De weg die uw woord daar is gegaan, geeft dat als we iets daarvan zien, bezien, ook wij door uw woord aangesproken worden. We bidden voor de kinderen die naar de zondagsschool gaan. We bidden voor allen die de dienst thuis meemaken, op wat voor manier ook. Denk aan hen, geef dat ze ook mogen weten zich verbonden met ons verbonden te zijn. En wees met uw kerk op heel de aarde. Bouw uw koninkrijk in deze wereld. Laat uw macht, uw kracht en uw vrede zien. Tot eer van uw naam. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Het Bijbelgedeelte is gekozen, zoals u gezien hebt, bij een preek in verband met 500 jaar reformatie. In Hilversum ben ik daar in de middagdiensten een serie over begonnen. En dit is de eerste uit die reeks en die heb ik vanmiddag meegenomen. Ik lees Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is het woord van God voor deze middag. Wij gaan met elkaar zingen. Gezang 402, de eerste vier versen. Dat is een, je zou kunnen zeggen, een biografisch lied van Luther. Waarin hij eigenlijk zijn eigen gang tekent. Je zou het helemaal moeten zingen, maar dat zijn 10 coupletten, dus dat doen we niet. We zingen de eerste 4. En ik begrijp dat u onder dat lied waarschijnlijk, of onder de voorspel, gelegenheid krijgt om uw gaven af te zonderen voor de dienst van de Heer. Daarna. Oké, daarna. En dan gaan ook de kinderen naar de zondagschool.
Thank you.
De tekst van de preek is, zoals ik al gezegd heb, vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want er is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Aansluitend aan de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 89, 7 en 8. Vanmiddag gaat het over de ontdekking van Luther. Overal is in West-Europa, maar ook in andere delen van de wereld, aandacht voor 500 jaar reformatie. Aandacht voor die ontdekking van Luther. Aandacht ook voor wat dat ontketend heeft. En het begint op 31 oktober, zoals u misschien weet, als hij volgens de overlevering zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg aanslaat. Ik zeg erbij, volgens de overlevering. Luther vertelt het zelf niet. We weten het uit de mond van en de pen van Melanchthon, een goede vriend van hem, een leerling van hem. En of dat nou werkelijk aan de deur van de slotkapel gehangen heeft, het was bedoeld voor een gesprek onder theologen. Niet echt een gesprek op de markt, maar een gesprek onder theologen. En dat gebeurde wel vaker in die tijd. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat die stellingen van die 95 stellingen van 1517, die van 31 oktober, over de boete, dat die theologisch niet de meest spannende waren. Er waren veel spannender gesprekken die Luther voerde, daarvoor en daarna. Maar die van 31 oktober, die gingen over de boete en daarin raakte Luther de beurs, de portemonnee van de kerk. Hij zegt, ons hele leven moet boete zijn en het is niet zo dat je door een briefje te kopen minder lang in het vagevuur zou zitten. Ons hele leven moet boete zijn. Het moet niet zo zijn dat je onderweg naar de markt of onderweg naar de kermis denkt, kom, het zou wel eens fout kunnen lopen, ik zou wel eens kunnen zondigen. En misschien ga ik dan dood. En dan moet ik eerst nog voor die zonde betalen. Daar heb ik geen zin aan. Dus ik koop een afklaat. Als ik dan omkom, hoef ik in ieder geval niet langer in het vagevuur te zitten dan echt nodig is. En daarmee raakte Luther, zoals ik zei, de portemonnee van de kerk. En geld en macht werkt altijd sterker dan allerlei andere dingen. Je kunt het over heel veel hebben, maar mensen worden pas echt boos als je aan hun geld en aan hun macht komt. Dat is bij mij zo, dat was ook in de tijd van de reformatie zo. En daarmee ontketent Luther dan een beweging, of wordt een beweging ontketend, want Luther die wordt ter verantwoording geroepen en nou ja, uiteindelijk betekent dat dat hij dan uit de kerk gezet wordt. Maar wat was nou die eigenlijke ontdekking van Luther? Waar ging het nou om? Ging het inderdaad om die boete? Ging het om die aflaten? Om erachter te komen wat die eigenlijke ontdekking van Luther was? Moet je eigenlijk een klein beetje weten van de tijd en de plaats waar hij leeft. En dan vertelt hij zelf aan het eind van zijn leven, 1545, over wat hij nou echt ontdekt had. Wat hem echt veranderde. Dus in 1545 dan wordt besloten dat de Latijnse geschriften van Luther uitgegeven moeten worden. En hij schrijft dan een voorwoord. En dan vertelt hij iets over die ontdekking die hij deed bij Romeinen 1 vers 16 en 17. Luther die was voluit een kind van zijn tijd. Die leefde in de late middeleeuwen. En die late middeleeuwen moet je je voorstellen dat het leven beheerst wordt door de kerk. De kerk speelt een geweldig belangrijke rol in die tijd. Die staat op centrale plaatsen hoog boven de gewone huizen zichtbaar. Overal zie je de kerk. En als Luther in Mansveld, waar hij opgroeide, langs de kerk liep, dan zag hij boven op de kerk het beeld van Christus. Dus niet alleen de kerk beheerste het leven, maar Christus ook. En dat is natuurlijk prachtig. Als je opgevoed wordt met het beeld van Christus, dat zou je voor vandaag de dag ook wel willen. Dat kinderen het beeld van Christus zagen en niet allerlei profane teksten of obscene teksten op billboards. Je zou willen dat onze kinderen leven in een wereld waar Christus zichtbaar is. Er was één maar. Als Luther naar dat beeld van Christus keek aan de buitenkant van de kerk, dan zag hij daar het beeld van Christus als de rechter, die een weegschaal in zijn hand heeft. Dat is het beeld dat de late middeleeuwen oproepen en doorgeven over Christus. Hij is de rechter. Als je hem buiten de kerk tegenkomt, is hij de rechter. Die komt om te richten met een weegschaal. En in die weegschaal komt enerzijds het goede van jouw leven en aan de andere kant het verkeerde. En dan gaat het erom dat je begrijpt hoe dat dan precies werkte. Die weegschaal, hoe zit dat? Nou, die weegschaal kom je op een bepaalde manier tegen in de Bijbel. Matteüs 25. Daar wordt gezegd dat Jezus de mensen rechts en links van zich neerzet. En dat dat gebeurt op basis van wat er gebeurde in hun levens. Paulus heeft het in 1 Korinthe 3 erover. Dat hoe je het koninkrijk binnenkomt bepaald wordt door hoe je gewerkt hebt in het koninkrijk. Heb je gebouwd met hout, met stoppels of met stro? Of heb je gebouwd met goud, met zilver, met edele metaal? Dus in die wereld van Luther zeiden ze niet van je moet zelf de hemel verdienen. Dat is een misverstand dat wij vaak hebben. Het was echt wel zo, ook in de officiële katholieke theologie van de middeleeuwen en van vandaag, dat je alleen maar de hemel inkomt door het werk van de Heer Jezus Christus. Alleen die andere teksten over Jezus die als rechter komt, over Paulus die heeft over dat oordeel dat je misschien met brandvlekken in je kleren in de hemel komt. Die andere teksten, daarvan zei Rome van, wacht even, maar dat betekent dus dat God jouw leven volledig serieus neemt. En hij doet dat zo serieus, dat je, als je bij God zou mogen komen, dus als je niet in een doodzonde gestorven bent, maar als je mag hopen, mag verwachten dat Christus jouw zonden, jou verlost heeft, ja, dan kom je bij God en dan zegt God, ja, oké, prima, maar dan moeten we even praten. Daar heeft hij dan Petrus voor. En daarom staat Petrus met zijn sleutel bij de hemelpoort. En Petrus, die moet dan zeggen van, ja, jij mag al wel door en jij mag nog niet. En hoe doet Petrus dat dan? Dat heeft met die weegschaal te maken. Dan zegt hij, nou, legt u de goede en de verkeerde dingen van uw leven maar op de weegschaal. En als de goeie de overhand hebben, nou, dan is er geen probleem, dan mag je zo door. Maar hebben de verkeerde dingen uit jouw leven de overhand? Is de balans naar het negatieve overgeslagen? Dan zegt Petrus, het is niet zo dat je die hemel niet inkomt, maar dat duurt nog even, want er zijn nog wel wat rekeningen te vereffen. En daarvoor moet je dan het vagevuur in. He, de heiligen, mensen die voor hun geloof sterven, of mensen die zo goed geleefd hebben dat ze genoeg hebben, die komen bij de hemelpoort en die zeggen van, nou, dit heb ik aan goede dingen gedaan, of aan verkeerde dingen, zoveel verkeerd was er niet, maar daarvan zei Petrus dan, wacht even, u heeft veel te veel goede dingen. Dat weegt, dat gaat te zwaar. Wat deed Petrus daar dan mee? Die zei van, ik neem wat u te veel hebt, dat doe ik in de schatkist van de kerk. En daar kon je dan later, volgens de katholieke theologie is dat nog steeds zo, kun je daar een aflaat uit bekomen. Als je een aflaat nodig hebt, in de middeleeuwen zo'n briefje van, ik heb nou zoveel geld aan de kerk gegeven, en dat scheelt mij zoveel jaar in die tijdelijke straffen. Dat zijn eigenlijk de overtollige werken van de heilige. Die je voor jezelf of voor een familielid kunt kopen. Dat is het beeld van het geloof en kerk in de tijd van Luther. En elke keer als Luther langs die kerk in Mansveld liep en later in Erfurt, dan zag hij dat beeld van Christus als de rechter. En dat hield hem bezig. Want hij was bang. Hij wilde het graag goed doen. En dat lukte natuurlijk niet. En op een keer moet hij schuilen voor een onweer. En dan wordt hij zo bang. Dan denkt hij dat zijn laatste uur geslagen heeft. En dan roept hij een van de heiligen aan die hij kent. Anna, help mij. En als je mij helpt, dan word ik monnik. Nou, hij overleeft dat onweer. En dan moet hij dus monnik worden. Maar ja, daar heeft hij eigenlijk geen zin aan. Dus hij schuift dat een hele tijd voor zich uit. Maar uiteindelijk beseft hij toch in 1505 dat hij echt monnik moet worden. Dus dan geeft hij een afscheidsfeest voor zijn vrienden. En de volgende dag treedt hij dan in bij de Augustijner monniken. En dan krijgt hij de opdracht om de Bijbel te gaan lezen. Lezen met de studenten. Hij wordt dan docent in het Nieuwe Testament. En hij moet, de Bijbelse vakken, hij moet de Bijbel uit gaan leggen. Hij hoeft zich niet echt bezig te houden met de scholastieke theologie, Thomas, Aristoteles, hij moet met de Bijbel bezig zijn. Want zijn biechtvader, die heeft wel in de gaten dat hij niet zoveel van die scholastieke theologie moet hebben. Maar dat hij vooral met de Bijbel bezig moet zijn. En dan gaat hij de psalmen lezen. En de brieven van Paulus. En in 1545 schrijft hij dan over die tijd van 1505 enzovoort. Als hij terugkijkt op zijn leven. Dat hij in die tijd ook dolgraag met de brief van Paulus aan de Romeinen bezig wilde zijn. Maar dat heeft hem een hele tijd heel veel moeite gegeven. Het stond hem tegen, want direct in het begin van die brief zat er al een hele grote hobbel. En die hobbel, die zat hem in vers 17. In het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. En hij zegt daarvan, Gods gerechtigheid, dat was een heel lastig begrip voor mij. Ik begreep dat zo, God is rechtvaardig, denk aan die weegschaal. En God kan dus geen water bij de wijn doen. Dus je moest maar zien dat het allemaal goed was in je leven. En hoezeer die het ook probeerde, wat hij ook allemaal deed, het lukte niet. Luther had altijd gedacht dat die gerechtigheid van God iets was van het Oude Testament. De psalmen zijn vol van de gerechtigheid van God. Maar nu kwam die bij Paulus, in die brief aan de Romeinen, waar Paulus tegen de gemeente zegt, ik wilde zo graag bij jullie komen, het lukt steeds niet, maar ik wil zo graag bij jullie komen om het evangelie te verkondigen, want in het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. En dan denkt hij van, wat is dat nou? Hij zegt, ik haatte dat woord. Want nou blijkt het dus, zegt hij, dat je het evangelie opendoet. Die goede boodschap over Jezus, die boodschap die de wereld doorgaat, en dan blijkt ook daar nog eens te staan dat God zegt, maar ik ben rechtvaardig. Je kan proberen wat je wilt, maar uiteindelijk gaat het toch om hoe het op die weegschaal eruit ziet. Ik haatte dat woord. Ik vond het maar niks. Maar zijn biechtvader zei, denk erom, je moet ook Romeinen uitleggen en je moet het goed doen. Dus hij bleef maar kloppen op die tekst. En totdat hij ontdekte dat je dat begrip, de gerechtigheid van God, kunt verstaan als de gerechtigheid die iets laat zien van wie God is. Dat is de actieve gerechtigheid, noemt hij hem. Maar ook als de gerechtigheid die God geeft. De passieve gerechtigheid. Luther gebruikt die twee termen, actief en passief, voor die gerechtigheid. Als die gerechtigheid actief is, dan zegt hij iets over God. God die recht doet. Maar als het moet worden verstaan als iets passief is, dan is er iets wat God mij geeft. De gerechtigheid die God schenkt. En dan zegt hij, wacht even. Als het zo zit, dan zou het ook wel kunnen dat juist die combinatie met die tekst uit Habakkuk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat Paulus daar niet zegt, het evangelie gaat over Jezus, maar uiteindelijk moet je toch alles weer op de weegschaal leggen. Maar dat hij zegt, in het evangelie schenkt God jou die gerechtigheid als je gelooft. Niet op basis van wat je zelf verdiend hebt, maar op basis van datgene wat Jezus Christus verdiend heeft. En als het zo is, zegt hij, dan staat er heel wat anders. Dan is het inderdaad een goede boodschap. Dan gaan de poorten van het paradijs open en dan komt hij in de ruimte. Nou, dat is de ontdekking van Luther. Alleen, wat doe je daar vandaag nou mee? En om daar wat achter te komen, zullen we toch even weer achter Luther teruggaan naar Paulus zelf. Wat zegt Paulus nou? Wat staat daar nou precies? Wel, we hebben gelezen dat Paulus aangeeft in die brief dat hij dolgraag naar Rome wil gaan. Maar dat er iets is dat hem belemmert. Het lukt steeds niet. Hij zegt, ik heb God verschillende keren gebeden dat ik mocht komen, maar het is nog steeds niet gebeurd. En jullie moeten weten dat ik het echt wel wil, maar het lukt steeds niet. Als je het boek Handelingen leest, dan weet je dat het uiteindelijk wel gebeurt. Maar dan komt Paulus als gevangene naar Rome. Hoe dan ook, Paulus wil naar Rome. Want, zegt hij, zoals ik overal het evangelie verkondigd heb, zo wil ik het ook bij jullie in Rome verkondigen. Voor dat evangelie, zegt hij, schaam ik mij niet. Dat is een heel bekend woord misschien. Ik schaam mij het evangelie niet. Het is zelfs een lied wat je kunt zingen. In die oude Youth for Christ bundel. Vroeger zongen wij dat met een gitaar. Want ik schaam mij het evangelie niet. Ik weet niet of het tegenwoordig nog zoveel gezongen wordt. Maar wat is dat nou? Waarom zegt Paulus dat? Is er aanleiding om je te schamen voor het evangelie? Nou ja, dat is misschien wel wat wij beleven. Als je vandaag de dag aangeeft dat je leeft van het evangelie, dan word je een klein beetje meewarig aangekeken. Mensen die in een politiek debat vandaag de dag niet alleen zeggen van dat ze opkomen voor christelijke waarden, dat is erg in, dat schijnt kiezers te trekken. En er zijn mensen die zeggen dat ze het beter doen dan christelijke partijen. Maar als je vandaag de dag christelijke waarden als naastenliefde, gastvrijheid, vergeving enzovoort in een debat naar voren brengt, dan word je in de hoek gezet en dan word je bedreigd. Dus iets van die schaamte van het evangelie snappen we wel. Wat is het nou wat Paulus daarmee bedoelt? Wat is er voor aanleiding om je te schamen voor het evangelie? Want dat heeft te maken met wie de inhoud van dat evangelie is. En aan wie Paulus dat gaat brengen. Paulus, die wil dus het evangelie naar Rome brengen. En dat evangelie dat Paulus verkondigt, dat is de boodschap van Jezus. Hij vertelt erover. Die mens voortgekomen uit het nageslacht van David, die aangewezen is als de Zoon van God, die bekleed werd met macht toen hij opstond uit de dood. Dat is het evangelie. Die zoon van Jozef en Maria, die opgroeide in Nazareth en die zijn leven eindigde aan een kruis. Veroordeeld door Pilatus, de Romeinse landvoogd. En daar zit hem de moeilijkheid. Paulus zit hier met de vraag, de overweging, kan ik eigenlijk wel, ik wil het dolgraag, maar kan ik eigenlijk wel met dat evangelie naar Rome komen? Want wat is Rome? Rome is het centrum van de wereldmacht. Maar Rome is meer. Rome is op dat moment de maatstaf van het recht en de maatstaf van de vrede. Denk maar aan het Romeinse recht dat in die tijd de standaard was. De keizer, die bepaalde wat recht was. En er was apart recht voor Romeinse burgers en voor anderen. Er waren aparte steden voor legionairs uit het leger. Filippi bijvoorbeeld. En in die wereld van het recht, waar Paulus tegen de burgemeester van Filippi kan zeggen van jij hebt mij laten vergezelen en ik ben een Romeinse burger, wil je wel even alsjeblieft excuses maken, want dat kan helemaal niet. In die wereld gold het als de grootste schande, de meest erge straf die je kon overkomen als je gekruisigd werd. Dus nou wil Paulus aankomen in Rome met een goede boodschap dat vertelt over iemand die zijn leven eindigt aan een kruis. Kan je daarmee aankomen? Ik kom jullie goed nieuws brengen. Oh, ga je gang. Het gaat over Jezus. Nou, vertel op. Wie was hij? Waar werd hij geboren? Wat deed hij? Was hij net als onze grote filosofen en leraren? Nou, hij werd geboren in Bethlehem. Waar mag dat liggen? Hij groeide op als een eenvoudige timmerman. Nou ja, tot nu toe is het nog niet zo bijzonder. Maar hij sprak wel heel mooi over God en over het rijk van de hemel. Ah, dat lijkt wel iets op onze dichters. En hoe is het verder gegaan met hem? Nou, hij is gestorven toen hij net 30 was. Hij was gevangen genomen. Oh ja, gevangen genomen. Oh, en toen heeft hij zich zeker doodgevochten om zich vrij te krijgen. Nee, dat niet. Hij liet zich gevangen nemen. En hij werd veroordeeld door Pilatus. En hij stierf aan een kruis. Pilatus? Dat is toch die Romeinse landvoogd? Had die hem veroordeeld? En jij komt met een verhaal over iemand die door de Romeinse rechter is veroordeeld? En dat moet goed nieuws zijn? Snapt u? Dat is de spanning. Dat gold in die wereld, dat geldt vandaag de dag. Wellicht op een andere manier, maar eigenlijk is toch dat kruis van Jezus Christus. Wij maken er een sierteken van. Wij dragen het op onze revers of op onze hals of je doet er in je twee kruisjes in je oren of wat ook maar. Een sieraad. Het is een martelwerktuig. Als je heel goed luistert naar waar het evangelie om gaat, dan gaat het om een kruis. Dat door het leven van Jezus ging, maar dat betekent dat het door jouw leven een kruis gaat. Dat het gaat om de minste zijn. Een ander uitnemender achten dan jezelf. Dienstknecht, slaaf willen zijn omwille van Jezus. Vertrapt worden. Daar kun je toch eigenlijk niet mee aankomen. Iets van dat schaamtegevoel snappen wij wel. Maar Paulus zegt, wacht even. Het is net andersom. Ik schaam mij er niet voor.
Waarom niet?
Omdat het evangelie Gods reddende kracht is. Kracht, weer zo'n term. Schaamte, dat snapten die Romeinen wel van, daar kom je liever niet mee aan. Maar kracht, ja, dat wisten ze. Het Romeinse leger, dat had kracht. De keizer, die had kracht en macht. Maar Paulus komt met een evangelie, niet met aardse kracht. Die zou het sowieso moeten afleggen. Tegen de hemelse goddelijke kracht. Nee, het is... Of tegen de macht van Rome. Maar hij komt met het evangelie van hemelse, van goddelijke kracht. God, niet die godenzoon die in Rome op de troon zit, maar God, zijn macht. Paulus zegt er wel bij, het is de kracht die er is voor mensen die geloven. En wat is geloven hier? Geloven, dat is je daar aan die kracht, aan die God durven overgeven. Die zich daaraan durven toevertrouwen. Zoals een kind zich toevertrouwt aan vader of moeder door gewoon in de armen te gaan liggen. Geloof, dat is zeggen, oké, ik waag het erop. Ik ga niet langer mijn eigen slimheid, mijn eigen goedheid, mijn eigen kracht vertrouwen, of als de maat van alle dingen zien. Nee, ik ga leunen in God. Dat is geloven. Leunen in God. Hangen in God. Vergelijk het evangelie met een brug die over een diepe kloof hangt. En je moet daarover. Niet zo'n prachtige brug die wij bouwen, zo'n betonnen brug, hè. Maar zo eentje die, waarvan je denkt van, gaat dat houden? Zo'n afgrond, en daar moet ik dan over zo'n brug? Houdt die wel? Dat is een geloofsworsteling. Er zijn mensen die weten dat het evangelie voor anderen werkelijk zo werkt, maar die durven er zelf niet overheen. Ik ben me van die mensen tegengekomen die zeiden van, dominee, voor iedereen zeg ik van, je kan geloven en kan vertrouwen op Jezus. Maar vraag alsjeblieft niet dat ik het ook doe, want ik durf het niet. Ik val te pletten. Maar Paulus zegt, en dat je het dan toch doet. Want dat is de enige manier om die reddende macht van God te ervaren, door je in zijn armen te laten vallen, alles uit handen te geven. En met dat evangelie, zegt Paulus, durf ik naar Rome toe. Wil ik naar Rome toe. Daar schaam ik mij niet voor, want dat is heel wat anders dan wat de keizer doet. Dat is heel wat anders dan waar jullie in Rome van denken dat je daardoor gered zult worden. Dat leger of dat recht. Nee, het is Gods reddende kracht. En dat is voor iedereen, voor Joden en voor andere volken. Want in dat evangelie over Jezus openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardig aanneemt. De gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Als er zo staat, dan, en zo staat het er letterlijk natuurlijk ook, maar of je het precies zo moet vertalen, dat is de vraag. Maar daarin, daar kan je lezen als, daar ligt een boek, daar zet je boven evangelie, en daarin lees je dat. Nou, dat is natuurlijk ook zo, want het is wel opgeschreven. Maar wat Paulus hier eigenlijk bedoelt, zou ook wel eens wat anders kunnen zijn. Hij bedoelt misschien hier vooral het verkondigde evangelie. Het evangelie zoals het nu verkondigd wordt. Paulus is overal bezig geweest om het evangelie te verkondigen. En hij is niet de enige. Hij zit op dit moment in Korinthe. En hij weet dat heel veel van zijn mede-apostelen in andere delen van de wereld bezig zijn om dat evangelie te verkondigen. En er zijn evangelisten en er zijn herders en leraars. En die zijn allemaal bezig om dat evangelie te verkondigen. In de Bijbel in gewone taal, ik pak hem er even bij. Daar Daar staat het zo. De redding die God wil geven is nu al op aarde te zien. Hoe dan? Doordat het evangelie hier en daar en overal verkondigd wordt en mensen in God gaan vertrouwen. Doordat mensen in God gaan leunen. Dat gebeurt in de wereld van Paulus, in al die plaatsen waar hij het evangelie verkondigt. Daar zagen de mensen tot hun verwondering en blijdschap, God is ons reddend verschenen in Christus. Paulus zegt, terwijl ik spreek, in de verkondiging van het evangelie, terwijl ik spreek zie je het gebeuren. Steeds meer mensen, in Korinthe, in Athene, in Filippi, in Thessalonica, in al die andere steden. Steeds meer mensen geloven het goede nieuws over Jezus Christus. Waar haal je dat vandaan, dominee? Want er staat hier, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Waar haal je die steeds meer mensen vandaan? Dat zit in dat uit geloof tot geloof. Dat is misschien best een lastig stukje. Maar dat kun je op verschillende manieren vertalen. De nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die zegt enkel en alleen wie gelooft. Dus dan is het exclusief. Dan is het een soort retorisch idioom. Alleen, ik heb me laten vertellen dat in het Grieks zo'n uitdrukking uit geloof tot geloof of uit kwaad tot kwaad gebruikt wordt, vooral ook gebruikt wordt om een soort voortgang, groei aan te geven. Wij zeggen, het ging met iemand van kwaad tot erger. Als je dat in het Grieks zou zeggen, dan zou je iets zeggen van, het ging van kwaad tot kwaad. Daar zit die progressie in, die voortgang. Hier zegt Paulus, uit geloof tot geloof. Steeds meer mensen gaan geloven. Er is groei in het geloof. Groei bij een individu. Als iemand 16 is en hij zegt, ik geloof in Jezus, ik hou van de Heer Jezus. Dan zeg je, blij, amen. Ouders die zeggen dan van, wat fijn, hij wil nog naar de kerk. En als hij 26 is en hij gaat nog steeds, dan zeg je het alweer anders. Hè? En als je 56 bent of 76 en je zegt nog steeds, ik geloof in God. Dan wordt het nog spannender, want dan komt het er al een beetje op aan, hè? Ik had een oude zuster in de gemeente, die zei op een gegeven moment, dominee, ga toch weer terug naar de gereformeerde gemeente, want het gaat op de eeuwigheid aan. Nou, ik heb haar natuurlijk laten gaan, want ze vond dat daar dan toch wel iets duidelijker, iets dieper, iets steviger uitgelegd werd. Maar als je dan, ik ken mensen van 90, 96, die zeggen van, de Heer is mij tot hulp en sterk. Ik vertrouw op Hem. Dan heb je een heel leven achter je. Daar zit progressie in. He, als je met oudere mensen in de gemeente praat, moet je daar eens naar vragen. Hoe is dat gegroeid bij je? Was dat altijd zo, zoals het nu is? Dan zul je ontdekken dat ze toen ze 16 waren misschien dezelfde vragen hadden als die jullie nou hebben. Ja, maar dus uit geloof tot geloof, dat is, er zit persoonlijk groei in het geloof, maar het is ook steeds meer mensen gaan geloven. Dat ziet Paulus gebeuren. En daarin ziet hij iets van de kracht van God. Dus zegt hij, waarom zou ik mij daarvoor schamen? Want dat evangelie dat verkondigd wordt, laat gewoon in het feit dat er mensen tot geloof komen zien dat het de kracht van God is die redding geeft. Het geeft die redding alleen niet omdat God zegt, doe maar goed je best, dan kom je er wel. Het geeft die redding omdat het spreekt over Jezus Christus. Over een geschenk dat God uit genade geeft. Een geschenk. Dat is als een nieuwe relatie. Waar David om bidt in Psalm 51, we zongen aan het begin van de dienst en die woorden uit Psalm 51. Hè, schep God een nieuwe geest in mij. Een geest van licht. Was mij witter dan sneeuw. Zo zou je het vandaag ook kunnen zingen. David die wist heus wel dat zijn leven niet ging veranderen. Hij wilde wel, hij stond daar ook wel naar, maar er waren al zoveel dingen fout gegaan en hij wist, ik blijf gewoon David natuurlijk. En als je naar David kijkt, als je naar de biografie van David kijkt, dan zouden wij zeggen van, weet je, als iemand als David gered kan worden, dan kan ik het ook. Luther, die had het met zijn biechtvader heel vaak over zijn zonden. En dan zei die biechtvader tegen hem, ach joh, jij praat over poppenzonden. Die zonden van jou, die stellen niks voor. Kijk naar David. Kijk naar het verhaal van David. En vergeleken met David zijn de meeste van ons vrij onschuldige mensen. David, die steelt de vrouw van zijn buurman. En vervolgens regelt hij dat die buurman uit de weg wordt geruimd. En dat is nog maar één van de voorbeelden waarop David bloed aan zijn handen had. En wat dat betekende, dat zie je in de rest van zijn leven dan ook in zijn gezin. Als je de geschiedenis van het gezin van David leest, dan word je verdrietig. Absalom, Amnon, Tamar. Een ellende in dat huis. Dat moet een aanvechting zijn geweest voor David. En toch wist hij, maar ik mag op God vertrouwen. Hij zegt Psalm 130. Als u in het recht zou willen treden, maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. En daarom durven de vromen toch op u te hopen. Niet omdat ik met mijn voorraad goede dingen bij u aankom. Niet doordat ik het goede dat ik dan van mezelf meen te zien op de weegschaal leg in de hoop dat het een beetje mee zal vallen. En anders helpt misschien de familie na mijn dood nog wel een beetje. Nee, het komt goed doordat God zegt, ik schenk jou op grond van het werk van Jezus een nieuwe relatie. Ik was jou in zijn bloed. En dan word je witter dan de sneeuw. Dat is de kracht van het evangelie. De reddende gerechtigheid van God. En zegt Paulus, die reddende kracht van God gaat ver uit boven wat de keizer en het Romeinse recht voor recht kan houden. En die reddende kracht gaat ver uit boven de vrede waar die keizer mee pochtte. Dat is opvallend. Dat in de brief aan de Romeinen juist die twee begrippen, recht en vrede, een hele belangrijke rol spelen. In Romeinen 5. Wij dan, die gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede met God. De Romeinse keizer die sprak van vrede in de wereld. En Paulus zegt, die vrede, die is maar schijn. Waar het om gaat is dat je vrede met God hebt. En die hebben wij door het geloof. Waarom we gerechtvaardigd worden. Dankzij dat reddende werk van God. Want die vrede wordt ontvangen uit de handen van Christus. Van de redder. De heiland. Dat is niet de keizer. Maar dat is Jezus. Die geboren werd in Bethlehem, opgroeide in Nazareth, een timmerman was. En die zijn leven gaf in mijn plaats. Tussen Paulus en Luther ligt ongeveer 1500 jaar. En in die tijd groeide er een heleboel scheef. Er kwam een heleboel mos en bedekking over dat woord. Daardoor zag Luther, als hij door Mansveld liep, of door Erfurt, Christus alleen en allereerst als rechter bovenop de kerk staan. Er was natuurlijk ook al die Christus aan het kruis, maar daarvoor moest je de kerk in. Wie buiten was, zag alleen de rechter. De verdienste van Christus was dat hij erop wees, die Christus buiten en binnen de kerk. Is één en dezelfde. Hij kwam eerst om te dienen. En daarin heeft hij in zijn dienst alles voldaan. De rechter kwam eerst als redder. En om bij God te komen, hoef ik niet met een tas vol goede dingen te komen of met een zak vol geld. Ik hoef mijn knieën niet kapot te lopen op de trap. Ik kan gewoon komen zoals ik ben. Als ik maar volledig ga leunen op dat recht van God, dat zichtbaar wordt in Christus Jezus, dan weet je hoe erg het ook kan zijn. Ik ontvang toch vergeving om Jezus wil. En dan gaat de deur van het paradijs open. Voor Luther, voor ons. De brief aan de Romeinen was zo heel erg belangrijk voor Luther. En dat bleef hij ook. Maar aan het eind van zijn leven was er niet meer de brief aan de Romeinen. Waren alleen nog maar de psalmen. Vooral de boetpsalmen. En dan zegt Luther, als hij heel oud geworden is, weet je, uiteindelijk zijn wij maar bedelaars. Wie is in Bettler? Dat is iets waar. En toch werd hij niet bang. Want hij wist bij wie hij bedelde. Een vrijgevige God, die het liefste wat hij had, losliet voor ons. Onze koning, onze rechtvaardige koning, is door God aan ons, voor ons gegeven. En dan kun je zingen van een rechtvaardige God. En dan kun je je hoofd omhoog steken en weten, omwille van Jezus zal ook ik eens die erekroon dragen. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Trouwe en barmhartige God, wij danken u dat u de God bent van het recht. En dat dat recht zichtbaar is geworden in Jezus, die de Christus is. En wij bidden, geef dat we dat evangelie voor onszelf als de goede boodschap leren zien en ons daaraan toevertrouwen. En maak ons ook tot mensen die net als Paulus een groot verlangen hebben om dat evangelie van u, die goede boodschap, in onze woorden en in onze daden uit te dragen naar andere mensen. Geef ons dat we als ouders genade krijgen om die goede boodschap van vergeving, van liefde, van genade, van barmhartigheid voor te leven aan onze kinderen. Geef ons dat onze buren, onze collega's, onze klasgenoten, er iets van mogen zien in ons leven. En geef ons vrijmoedigheid om te getuigen van wie u bent. En laat zo uw reddende macht in deze wereld nog steeds de macht zijn waardoor steeds meer mensen zich geloven, laten redden door u. Heer, wij danken u dat u in de geschiedenis van de kerk uw woord zelf bewaard hebt. En dat u mensen als Luther hebt gegeven. Die oude woorden van de apostel weer onder het stof vandaan konden halen. Geef dat wij vandaag zelf zo in uw woord bezig zullen zijn. Dat we de rijkdom ervan voor onszelf ontdekken en hem door kunnen geven. Daarom bidden we voor allen die bezig zijn om dat woord uit te leggen en anderen daarin op te leiden. We bidden voor hoogleraren en docenten aan onze theologische opleiding. We bidden voor jongeren die zich voorbereiden om daarin toegerust te worden, om predikant te worden. En we bidden, wilt u ook telkens opnieuw, jonge mensen, de liefde tot uw woord in het hart geven. En ook de liefde om dat woord aan anderen te mogen verkondigen. Om predikant te willen worden. Wilt u zo voor uw kerk zorgen? Vandaag en morgen tot de dag dat Christus komt. Hoor ons. Door Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 90, gezang 90, vers 1. En daarna belijden we ons geloof. En daarna zingen we uit datzelfde gezang de versen 3 en 11. Dat is een lied bij Romeinen 8. Met woorden van de kerk van altijd en overal belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van de Heer en ga in vrede naar huis. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.